Welkom bij Radio Maria. Goedemorgen. Dit is de ochtend bij Radio Maria.
Ik weet niet of jullie, beste luisteraars, soms een boek ter hand nemen. En of dat boek dan toevallig ook soms de Bijbel kan zijn. Want deze ochtend zullen we het hebben over de heilige Hieronymus. De man die uiteindelijk een grote invloed heeft gehad op onze katholieke traditie. In die zin dat hij hij heeft de Bijbel vertaald naar het Latijn, die uiteindelijk een vertaling zal zijn geweest die heel lang werd gebruikt tot en met het Tweede Vaticaans Concilie. En de Bijbel is toen vertaald zijn geweest naar de volkstaal. Dus we zullen het straks hebben over de heilige Hieronymus met vertaler en dichter Patrick Latour. En daarna met iemand van het MSK, de curator namelijk, van de oude kunst van het MSK in Gent, Museum voor Schone Kunsten, over een bijzonder schilderij. Goedemorgen, beste luisteraars. Dan heb ik nu Patrick Latour aan de lijn. Hij is publicist van dichtbundels. Hij vertaalt ook en hij publiceert ook bloemlezingen. Hij is erelid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letterkunde. Voor zijn Ilias-vertaling ontving hij in 2013 de prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Letteren. En hij heeft ook de Odyssea vertaald en daarvoor kreeg hij de Homerosprijs van het Nederlands Klassiek Verbond in 2017. En als ik het goed heb, Patrick Latour, heeft hij ook recent een vertaling gemaakt van de regel van Benedictus?
Ja, al 10 jaar geleden, maar er komt straks bij Lano een derde druk uit.
Okay, ja. En ik heb u aan de lijn deze ochtend, omdat ik het graag zou willen hebben, of dat wij vanuit de kerk het graag zou willen hebben over de heilige Hieronymus, omdat vandaag zijn gedachtenis wordt gevierd. En kan u iets meer vertellen over de brede impact die Hieronymus gehad heeft als vertaler?
Ja. Vooral de Bijbelvertaler staat voor ogen. Ja. Maar die man is Hieronymus van Stridon, dat is, ligt in Slovenië. Man uit de vierde, begin vijfde eeuw, een van de vier grote kerkvaders en kerkleraren, samen met Ambrosius, van wie ik ooit nog de hymnen heb vertaald, Augustinus, Gregorius de Grote. Man die veel heeft gereisd, als ik zo zijn leven voor ogen heb, is in Rome beland, was toen nog niet christen, heeft daar een klassieke vorming genoten en ook het Latijn goed onder de knie gekregen, heeft zich daar laten dopen in het jaar 366, dus tweede helft, vierde eeuw. Maar bij hem kwam heel vroeg al een drang naar ascetisme op en belangstelling voor het monachisme ook. En is in die, met die bedoeling onder andere naar Syrië getrokken, Antiochië, waar hij Grieks en Hebreeuws heeft geleerd en ook de Bijbel heel grondig heeft bestudeerd. Hij is later teruggekomen in Rome en heeft in opdracht van paus Damasus, was een Spaanse paus, zij begonnen met het vertalen van een aantal werken, een aantal boeken uit het, een aantal dingen uit het Nieuwe Testament onder andere. Hij is later nog teruggegaan naar onder meer Palestina. En eigenlijk, onder meer omdat ik zo die biografie een beetje af, heeft hij zowat de helft van zijn leven gewoond in een klooster dat hij zelf had opgericht in Bethlehem. Vanaf 385 tot 420 is het jaar waarin hij is overleden. 35 jaar van zijn ruim 70 heeft hij dus daar geleefd en gewerkt. En daaronder meer ook zijn bijbelcommentaren, heel veel. Maar vooral die bijbelvertaling afgerond. Hè.
Ja, want...
En ik mag ook, ja.
Want Hieronymus is het meest bekend voor zijn vertaling van de Bijbel uiteraard naar het Vulgaat in het Latijn. Kan u daar iets meer over vertellen?
Ja, dat is eigenlijk de grote bijdrage. Toen hij de Bijbel met de Bijbel kennis maakte, was die Bijbel al vertaald in het Grieks. Dat is de zogenaamde Septuagint, altijd zo heet. In het Grieks, dat was in het belang van de Joden die zich in de jaren 300, 200, 100 voor Christus, ze hadden verspreid over de hele Grieks-Romeinse wereld. Ze hadden hun eigen taal, het Hebreeuws, verleerd. Spraken eigenlijk Grieks. En tussen 250 en 50 voor Christus was dus voor die Joden de Bijbel in het Grieks vertaald. En na Christus waren er ook al vertalingen in het Latijn op basis niet van het Hebreeuws. En dat zit juist het probleem, maar op basis van het Grieks. En, nog, en onze Hieronymus is dan de man geweest die de Septuagint wel kende, maar over het Grieks heen teruggreep naar het Hebreeuws, de brontaal van het Oude Testament. En ook naar het Grieks, de brontaal van het Nieuwe Testament. Om daar dus rechtstreeks een Latijnse vertaling van te maken. Dat is de grote nieuwigheid van, van het grote werk van Hieronymus. Dus terug naar de bronnen, dus en ook de brontaal. Zo belangrijk dat die Latijnse vertaling van hem, die heeft de naam gekregen Vulgaat. Hij is nog altijd als dusdanig bekend. Zo belangrijk dat die in 1546 met het concilie van Trente de officiële tekst werd van de kerk. Als dus Bijbelversie. Ja. En dat heeft ook gemaakt, denk ik, dat hij patroon is geworden van filologen en vertalers. Filologen, dat Hieronymus misschien meer filoloog was dan exegeet of theoloog. Alleszins meer filoloog dan theoloog. En patroon van vertalers, bijna voor de hand liggend, omwille van zijn werk en ook van een aantal punten die hij her en der in zijn werken over vertalen uitspreekt of uitschrijft. Ja,
ja, dank u wel. Dus Hieronymus heeft alleszins, mag ik dat zeggen, een verpletterende invloed nagelaten op de kerk vandaag, doordat zijn vertaling ook als officieel aanvaard is bij het concilie van Trente?
Ja, ja, met die verstande dat natuurlijk we kennen sinds de tweede helft van de vorige eeuw steeds weer nieuwe bijbelvertalingen, zowel binnen de katholieke traditie, maar ook binnen de protestantse. En er is, dacht ik hier, binnenkort komt er weer een herziene vertaling van de Bijbel uit in Nederland en Vlaanderen. Taal leeft altijd. En er zijn ook steeds weer nieuwe inzichten, exegetisch of ook zelfs historisch, zelfs archeologisch, die bepaalde wendingen of vertalingen van zinnen of begrippen misschien weer nieuw moeten maken. Ja. Maar dus hoe dan ook, de Vulgaat van Hieronymus is bepalend geweest voor alles wat naar hem kwam aan vertalingen. Mm-hmm. Ja.
Maar u zegt ook dat Hieronymus eerder een filoloog is dan een theoloog, exegeet of historisch exegeet. En wat bedoelt u daar precies mee?
Wel, de man heeft natuurlijk wel een pak bijbelcommentaren geschreven, maar zijn aandacht als het geheel heeft ook bijvoorbeeld wel een aantal levensvitae van monniken en eremieten vertaald uit het Grieks, dus hagiografisch. Hij heeft ook een aantal historische werken geschreven. Maar hoe dan ook, in veel van zijn werken, en ook die brief 57, die beroemde brief 57 uit zijn grote verzameling, heeft 154 brieven geschreven. Of het is te zeggen, van hem en aan hem zijn er 154 bewaard die ooit vertaald werden door Chris Tazelaar bij de Nederlandse uitgeverij Damo. Maar in die brief 57 heeft hij een paar markante uitspraken gedaan over wat voor hem vertalen is. En in die zin, daaruit voelt je dat hij toch wel filologisch, dat wil zeggen, als vriend van het woord, echt kijkt naar wat er precies staat. En vooral de gedachten die de auteurs van de diverse boeken van het Oude en het Nieuwe Testament eigenlijk bedoelden te zeggen, ja.
Kan u nog iets meer vertellen over die brief 57? Wat is precies de inhoud daarvan?
Ja, dat is een heel lange brief. In de vertaling van Tazelaar is dat 15 grote bladzijden. Dat is erg lang. Waarvan de helft ongeveer, 7 bladzijden, gaan over het aantonen hoe dat evangelisten en hoe dat ook vertalers van het Oude Testament voor hem geprobeerd hebben om de gedachten vooral te benadrukken. Dat is een heel vreemde brief. Ik ga de namen besparen, maar het gaat erom dat Hieronymus zich verdedigt omdat hij door de bisschop van Jeruzalem was aangeklaagd omdat hij een aantal bijbelcitaten nogal oppervlakkig of foutief vertaalde. En eigenlijk was dat gebeurd in een brief op vraag van een medemonnik in Bethlehem, dus in dat klooster van hem, die hem had gevraagd, vertel eens die brief, want die maakt zoveel los hierin onder ons. En Hieronymus had hem bezworen, het is een kladvertaling, ik dicteer maar heel snel, maar dat blijft onder ons. Uiteindelijk is die brief, die vertaalde brief, toch terechtgekomen bij de bisschop van Jeruzalem. En die was ook omwille van theologische punten rond Origenes zwaar op de teen getrapt. En in die brief 57 nu, aan mijn vriend in Rome, verdedigt Hieronymus zich. En twee punten vind ik, om tot de kern te komen, twee punten komen voortdurend terug in die brief. Het belang van schoonheid, dat Hieronymus hecht aan vertalingen. Ik citeer even letterlijk, het is een moeilijke opgave om wat mooi verwoord is, in een vertaling dezelfde schoonheid te laten behouden. Dat is iets wat vertalers, ik als vertaler ook, dagelijks ervaar. Maar Hieronymus heeft het hier vooral over het getrouw vertalen. Voor hem is dat ook vaak negatief, overdreven nauwkeurigheid. En als je te piepeuterig bent, dan verdwijnt het gevoel voor schoonheid. En dan doe je de tekst eigenlijk een tekort. Bijbel is ook literatuur. Dat wil zeggen, schone letteren. Denk daarbij aan het Hooglied, ik denk aan de psalmen, ik denk aan het boek Job, ik denk aan het boek Rut. Dat zijn literair gezien hoogstaande teksten. Dus zegt Hieronymus, als je dat vertaalt, moet je oog hebben voor de schoonheid van de tekst. Ja. En dan is er een tweede punt dat hij heel sterk benadrukt. Dat is het kritisch zijn tegenover de inhoud. Dat wil zeggen, als ik, zegt Hieronymus, als ik een Latijnse vertaling lees van mensen die voor mij vanuit het Grieks iets hebben vertaald in het Latijn, dan bots ik geregeld op fouten. Ofwel heeft men de Hebreeuwse tekst, in dat geval van de Septuagint, vaak verkeerd vertaald. Hij zegt, en ik citeer nogmaals in de vertaling van Chris Tazelaar, citaat, mijn critici moeten begrijpen dat in de schriften niet zozeer op woorden moet worden gelet, als wel op de zin ervan. Dus de betekenis staat centraal. Hij heeft daar, van die 15 bladzijden die ik vermelde, heeft daar zo ongeveer 7 bladzijden voor de helft voorbeelden van hoe dat de Septuagint soms wel eens verkeerd was. Dus die Griekse vertaling van het Oude Testament. Maar dat doet hij dan wel vooral om aan te tonen dat die auteurs misschien meer de gedachten hebben gerespecteerd dan de betekenis. Misschien moet ik één voorbeeldje geven, één van die paar tientallen. Het gaat over de apostel Paulus. En Hieronymus zegt daarover, in de brief aan de Romeinen zegt Paulus met verwijzing naar een tekst uit Jesaja, nu komt een citaat uit Jesaja, zie, ik zal in Sion een steen van struikeling leggen en een rots van ergernis. Einde citaat. Zijn woorden, zegt Hieronymus nu, wijken af van de oude vertaling. Dat wil zeggen van de Griekse Septuagint, maar komen overeen met de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst. Want bij de 70, dus de Septuagint, is de betekenis eraan tegengesteld. En dan citeert hij nog die fout, nog een steen ter struikeling zult u ontmoeten, nog een rots ten val. Einde van het hele stukje. Dus Hieronymus bewijst hier dat de Griekse vertalers van de Hebreeuwse tekst van Jesaja eigenlijk verkeerd waren. Ja.
Mm-hmm. Ja, het wees
en
ook,
dus daarmee legt hij de nadruk op, het vertalen moet misschien niet zozeer woordelijk gebeuren, maar op de eerste plaats de gedachtegang, de inhoud, de zin proberen juist te vatten en weer te geven. Ja,
ja dat klinkt...
Esthetiek en inhoudelijk, dat zijn zo de twee zware punten die mij troffen bij in die brief 57.
Dat is zeer, zeer verhelderend dat de heilige Hieronymus dus schoonheid heel belangrijk vond en tegelijkertijd ook een kritische zin. Tegelijk, dat zijn wel lastige doelen om naar te streven. Dat is niet eenvoudig.
Nee. Vertalers zijn voeters. Vertalers zijn diepgravers ook, die zich in de tekst moeten inwerken.
Ja.
En proberen op een mooie manier, in zijn taal, in ons geval bijvoorbeeld het Nederlands, in het geval van Hieronymus het Latijn, om in de eigen taal, in het eigen idioom, zo correct mogelijk de gedachtegang weer te geven. Zo correct mogelijk en ook zo mooi mogelijk. Mm-hmm. Ja.
Ja, vindt u
zodanig dat die tekst misschien opnieuw gaat leven. En in die zin zijn vertalers, en dat is Hieronymus op een heel markante manier geweest, zijn vertalers doorgeefluiken. Zij maken de traditie eigenlijk levendig. Trader is doorgeven. Ja, traditie is overlevering. Wat Hieronymus is gedaan is aan de kerk. Het woord Gods op een heel mooie en zo correct mogelijke manier doorgegeven. Alle vertalers zijn op dat punt doorgeefluiken die de traditie van oude teksten of zelfs ook van hedendaagse auteurs, maar die de traditie steeds opnieuw leven geven, zou ik zeggen. Ja,
ja, dat klinkt wel als een heel mooie taak ook, naast de last die vertalers op zichzelf nemen. Vindt u dan dat de manier waarop Hieronymus heeft geleefd als vertaler, als monnik ook, vindt u ergens dat het monnikendom aanleunt bij het leven van vertalers?
Vertalen is op zich eigenlijk een vorm van monnikenwerk natuurlijk. Het is een eenzame bezigheid. Maar ik denk dat bij Hieronymus, het was echt compatibel met wat hij wou. Ik heb in het begin gezegd dat hij al heel jong, als twintiger, heel sterk werd aangetrokken door het monachisme. Door ook een vorm van ascetisch leven. Hij heeft trouwens in de meeste van zijn brieven, is dat het thema dat hij altijd bespeelt. Ja. Dat hij ook wel de mondaine Romeinse wereld heeft gekend in Rome. Hè. Ook als jonge student. Hè. Beetje een beetje zoals Augustinus in Carthago ooit.
Okay.
Maar dus die drang naar dat ascetische leven en naar dat teruggetrokken leven, waarvoor hij dan ook finaal dat klooster heeft gebouwd in Bethlehem. In Bethlehem een heel merkwaardig op zich, de keuze. En binnen die muren heeft hij zich terug kunnen trekken voor dat diepgravend werk van het vertalen. Maar hij was niet compleet teruggetrokken. Hij had dus contact met ontzettend veel mensen, onder meer per brief. Hè. En waarin dat is misschien een klein trekje van hem, dat ik er straks nog niet heb benadrukt. Het was Hieronymus was geen makkelijk karakter naar het schijnt. Hij heeft nogal wat, ook met Augustinus heeft hij, ze hebben elkaar nooit ontmoet, zover we weten, maar hij heeft een heel grote correspondentie gehad, niet volledig bewaard, met Augustinus. En dat ging er soms heel heftig aan toe. Die brief waarin hij zich 57, waarin hij zich verdedigt, staan daar een aantal uitspraken in, die je als lezer echt doen opschrikken, zo van oei. Dat is geen brave, teruggetrokken man. Ja. Hè? Dus hij bijt soms erg van zich af.
Ja.
Maar de asceet, en de monnik, die het stille vertaalwerk combineert dus met zijn leven als asceet en monnik,
Ja, dank u wel.
Dat is eigenlijk het beeld van de man in de tweede helft van zijn leven. Ja. Ja.
Dank u wel om hem nog wat verder zo te typeren, zodat de heilige ook voor de luisteraars wat levendiger wordt. Ja.
Ja. Met veel genoegen.
En vindt u Hieronymus voor uzelf ook een beetje een inspiratiebron? Er is bijvoorbeeld een tijd in zijn leven geweest dat hij ja, als Seth leefde en in zijn geestelijk leven ergens de verscheurende de beslissing moest maken van hij vond de literatuur van Cicero heel mooi en toch ja, de aantrekkingskracht van het evangelie en het woorden van Jezus ook. En dan moest hij een keuze maken. Ervaart u die spanning soms in uw eigen leven?
Als vertaler en de keuze die ik moet maken als vertaler, eigenlijk wel, ja. Hieronymus zou nooit de goede vertaler geweest zijn zonder zijn kennis van de klassieken, moet ik wel zeggen. Met Cicero, met Horatius en met anderen loopt hij hoog op en heeft er ook veel aan te danken. Gebruikt het ook als argument in de verdediging van zijn vertaalwerk. Voor mezelf, ik heb in mijn vertaalwerk keuzes gemaakt. Ik heb nu wel Homeros vertaald. En bijvoorbeeld een andere grote Griekse auteur, Pindaros. Maar ik heb ook heel bewust gekozen en ik blijf die keuze maken voor vertaling van vroeg-christelijke auteurs. Ik denk aan de hymne van Ambrosius, die ik een jaar of twee geleden heb vertaald. Die zijn bij Damon gekomen. De regel van Benedictus, dus die binnenkort in een derde druk verschijnt, bij Lano. Ik heb ook onder meer het zogenaamde zonnelied van Franciscus vertaald tot twee keer toe. Onder andere in een bundel, een dichtbundel die ik over de Speelman van Assisi heb gemaakt. En ik heb het leven van Martinus van Tours geschreven in het Latijn door Sulpicius Severus, ooit vertaald. Dat is ook ooit bij Lano verschenen. Dus ik heb een aantal accenten gelegd. En ik ben momenteel bezig, dat is voor uitgeverij Halewijn bij Leven en Welzijn. Volgend jaar verschijnt dat in mei, bezig met de liederen van Hildaard van Bingen.
Okay.
Dus die keuze maak ik heel, heel duidelijk, ja. Dus naast het bijna puur klassiek werk uit de oudheid of een aantal dingen ook uit de renaissance, heb ik, ik vind het... om het bijna, maar dat klinkt zo onbescheiden, maar om als gelovige vertaalwerk ook te leveren, kies ik heel bewust voor een aantal auteurs uit onze grote christelijke traditie. Ja, dat is het wat u vroeg, geloof ik.
Ja, in naam van alle gelovigen wil ik u daar ook voor danken, voor dat lastige, maar ook heel, heel, heel schone werk dat u levert, daar een bijdrage aan levert en door die mensen en de teksten die zij geschreven hebben opnieuw leven te geven.
Ja.
En dan wens ik u ook nog een zeer gezegende dag toe van, op de dag van uw patroonfeest. Hè.
Dank u wel. En ik wens u ook een mooie dag en de luisteraars ook.
Dank u wel. Tot ziens.
Tot dag. Genoegen. Hè. Ja. Dag.
Dan heb ik nu curator voor oude kunsten van het MSK Gent aan de lijn, mevrouw Van Dam. Goedemorgen.
Goedemorgen.
En ik zou het graag hebben over een schilderij uit het Museum van, voor Schone Kunsten van Gent, namelijk dat van Hieronymus Bosch, die de heilige Hieronymus heeft geschilderd. Kan u misschien kort voor de luisteraars een beschrijving geven van het schilderij?
Ja, inderdaad. We hebben een prachtig werk van Hieronymus Bosch in onze collectie. En op het werk met de heilige Hieronymus beeldt eigenlijk Hieronymus van Stridon af in gebed. Als boetvaardige zondaar, als kluizenaar die zich afkeert van de wereld, van het aardse bestaan. En die zich met ondersteuning van een crucifix richt op het gebed.
Hij heeft het ook zo precies in zijn armen, hè? En hij heeft zijn... Ik vermoed dat er ook een hoed aan de zijkant ligt.
Ja, dat klopt.
En waarop wijst die hoed en die kleren die hij heeft afgelegd?
Ja, dat zijn eigenlijk kleren die verwijzen naar het kerkvaderschap. Hij was een van de vier Westerse kerkvaders. Je ziet ook dat Hieronymus die kleren heeft uitgedaan. En dat hij een wit kleed aan heeft, deels ontbloot ook. En dat wit kleed verwijst eigenlijk naar de zuivering die hij ondergaat door zich echt te richten op het gebed en zich in te leven in het leven van Christus, om zo op die manier dichter bij God en bij Christus te komen. En de witte kleur van zijn kleed verwijst naar dat zuiveringsproces al grotendeels voltrokken is. En in de achtergrond op het landschap zie je daar een vrouwtje zitten. Dat is een vrouw eigenlijk die in een meertje kledij aan het wassen is. En dat is eigenlijk ook een verwijzing naar dat zuiveringsproces dat Hieronymus ondergaat door zich terug te trekken uit het aardse bestaan en toe te spitsen op de essentie, het devotionele, het richten op God.
Oké, dank u wel om dat even te verduidelijken. En dan aan de andere kant zie ik ook een klein leeuw staan. Kan u misschien even vertellen waarom dat ook op het schilderij staat?
Wel, de leeuw was eigenlijk het attribuut van Hieronymus. En hier wordt eigenlijk voorgesteld als een klein huisdier. Uh-huh. Ja.
En dat is het attribuut van deze heilige. Om welke reden?
Wel, dat stamt uit het verhaal dat de heilige Hieronymus een leeuw is tegengekomen die hem eigenlijk tegemoet kwam terwijl hij een doorn had in de poot. En Hieronymus heeft die doorn verwijderd. En sindsdien loopt de leeuw met hem mee als een soort van huisdier.
Oké, dus en het huisdier is ook daar aanwezig tijdens dit tafereel dus, waar Hieronymus aan het bidden is met een kruisbeeld tussen zijn handen, terwijl hij zijn kleed van kerkvader heeft afgelegd.
Ja.
Oké. Dan denk ik dat luisteraars ongeveer zich een beeld kunnen vormen van het schilderij. Ik zou ook graag nog iets meer willen weten over de schilder van het schilderij zelf, omdat hij dezelfde naam draagt, Hieronymus, zoals de heilige.
Zou u
iets meer kunnen vertellen over de band die deze schilder misschien had met deze heilige en wat daarover terug te vinden valt?
Ja, dus Hieronymus Bosch heette eigenlijk niet Hieronymus Bosch. Hieronymus is zijn echte naam, hij werd heel vaak Jeroen genoemd. En Bosch, zijn achternaam dan, verwijst eigenlijk naar de plaats waar hij van afkomstig is. Dat is Sertogenbosch in Nederland. Maar eigenlijk heette hij Hieronymus of Jeroen van Aken. En Hieronymus is natuurlijk zijn naamheilige. En het is mogelijk dat zijn naamheilige voor hem een bijzondere betekenis heeft gehad. In het werk bij ons in het museum, we weten niet exact voor wie of voor welke plaats het werk gemaakt is. Er zijn vermoedens dat het werk is gemaakt voor zijn geboorteplaats, Den Bosch. Mogelijk voor het Hieronymietenhuis. Maar het kan ook voor Sint-Janskerk geweest zijn. Alleszins heeft Jeroen Bosch voor dit werk met heilige Hieronymus extreem goed zijn best gedaan. En is het werk eigenlijk eigenhandig door hem gemaakt, zonder medewerking van zijn atelier. En dat wijst er wel op natuurlijk dat dit werk ontzettend belangrijk moet geweest zijn. Hè. En we weten dat doordat in de periode 2015-2016 het schilderij gerestaureerd is en ook technisch onderzocht is geweest in het kader van een grote Bosch-tentoonstelling. En daar is dan naar voren gekomen dat dit werk echt 100% van de hand van Hieronymus Bosch is. Jeroen Bosch heeft nog werken gemaakt waar de heilige Hieronymus op staat. Hieronymieten triptiek in Venetië. En daar neemt de heilige Hieronymus eigenlijk de triptiek de centrale plaats in. Wat ook wel wijst op kan wijzen. We kunnen natuurlijk niet meer terug aan hem vragen dat voor Hieronymus Bosch de heer Hieronymus wel een heel belangrijke figuur is geweest.
Oké, dank u wel. Dank u om dat ook even uit te leggen voor onze luisteraars.
Dan, met plezier.
Ja, dan wens ik u nog een heel fijne dag toe.
Dank u wel. U ook. En aan alle luisteraars ook een heel fijne dag gewenst.
Tot ziens.
Tot ziens.
Sluit ik graag deze ochtend over de heilige Hieronymus af met dit kort gedicht van Gabriël Smit. Jeroen, gij wijze kluizenaar, hoeft niet te vrezen voor gevaar. De leeuw van zoveel wijsheid dan ligt aan uw voeten als een lam. Geen vijand drijft mij in het nauw wanneer ik zo op God vertrouw. En zo, beste luisteraars, ik hoop dat als jullie nu de Bijbel ter hand nemen, misschien ook met een ander idee naar de Bijbel kijken.